Marcus hoofdstuk 11, waar wij, schriftplaatsen dus, waar wij gelijksoortige uitspraken vinden over het gebed. Marcus hoofdstuk 11, waar in dat hoofdstuk sprake is van wat wij kennen als de intocht in Jeruzalem, maar u weet hoe dat zat, hè? Dat was het dus niet, integendeel. Want wat uitgedrukt wordt in de geschiedenis van de zogeheten intocht, maar ook daarna in het gedeelte waar boven staat de vijgenboom verdord en de tempel gereinigd, daarin wordt uitgedrukt hoe inderdaad dat beloofde koninkrijk en dus de beloofde messiaanse zegeningen niet tot Israël zouden komen. En daar zit dus meteen aan vast dat die zegeningen wel zouden komen tot een ieder die gelooft. En daar gaat het maar om. De kwestie is namelijk steeds, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederop richten, met dank aan Handelingen hoofdstuk 1. En de gedachte is dat dat voor ons persoonlijk weinig uitmaakt, omdat wij persoonlijk de verantwoordelijkheid hebben om te geloven in de Heer Jezus, om te leven uit zijn genade en vervolgens andersom, om vanuit die positie hem te dienen. En precies zo kwamen we de omstandigheden ook tegen eigenlijk in de bergreden vorige keer Matthäus 7 en daarna ook in Matthäus 21. Dat was precies dezelfde situatie als deze hier in Marcus hoofdstuk 11. Het gaat erom dat we zouden bidden om dat koninkrijk, dat we daarin zouden gaan en dat we de koning van dat koninkrijk zouden dienen. In dat verband kwamen wij trouwens ook tegen wat hier staat in Marcus 11 vers 23, namelijk: voorwaar zeg ik u dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden zo wat hij zegt. En tot op heden staat de Olijfberg nog gewoon ten oosten, dat wil zeggen voor Jeruzalem. Dat moet ook wel, want bij de wederkomst van Christus zou hij er ook staan, heb ik uit Zacharia 14 begrepen, dus het is nog niemand gelukt. Had men dan geen geloof genoeg? Ik heb je vorige keer gezegd, dat is het punt niet. Deze uitspraken zijn helemaal niet letterlijk bedoeld, zijn overdrachtelijk bedoeld. En men zou beseffen dat de Olijfberg een beeld is van dat koninkrijk van Christus, maar dan niet onder de Joden of onder Israël. En dus niet in Jeruzalem, maar daarvoor. Dat wil zeggen, daarbuiten. En in werkelijkheid, die berg is in zee geworpen, want dat koninkrijk is terechtgekomen in de Volkerenzee, is eigenlijk de gedachte. En dan heb ik het nog niet eens over dat als je een berg in zee zet, als het een beetje mee zit, krijg je dan een eiland en daar is het terechtgekomen. Maar, nou ja, heeft er ook verder niks mee te maken met dit onderwerp. Dus laat ik verder maar zitten. Het gaat maar om de omgeving, het decor waartegen deze uitspraken volgen over het gebed. Want volgende vers zegt: daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij ze ontvangen zult en zij zullen u geworden. En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft indien gij iets hebt tegen iemand. Dat is ook zoiets. Ja, als je de Heer dient, zeg ik altijd, dat kan alleen als je vergeeft. Ik zal het nog sterker zeggen. De Heer dienen betekent in de eerste plaats vergeven. Namelijk de dingen van de oude mens, de oude natuur, in het algemeen niet rekenen. Wij hebben immers een boodschap die zegt dat God die dingen niet rekent. En dat de mens gerechtvaardigd wordt uit genade, zonder werken en hoe dat allemaal maar heten mag. En dat de natuurlijke mens dood is door de misdaden en de zonde. Dan wel dat de natuurlijke mens dood is omdat hij geacht wordt gestorven te zijn met de Heer Jezus Christus, die eenmaal voor allen gestorven is. En als we zo'n boodschap hebben en wij kunnen niet vergeven, ja, hoezo dienst aan de Heer? Kun je wel een verlanglijstje indienen bij hem, maar dan ben je aan het verkeerde adres. Dan moet je hebben Sinterklaas, ja. Nou goed. En sommigen kunnen dat niet uit elkaar houden, heb ik wel eens de indruk. Nee, ik bedoel niet om ermee te spotten, maar gewoon om u aan het denken te zetten. Goed. Dus dat lijkt me duidelijk. Er staat trouwens meteen achter: maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader die in de hemelen is ook uw misdaden niet vergeven. Maar wel uw gebeden verhoren? Dat gelooft u toch ook niet? En daar gaat het maar om. Het staat in een hele context, een hele samenhang van omstandigheden, van waaruit men in alle oprechtheid zou bidden tot de Heer, in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar Het zou altijd een gebed zijn dat rechtstreeks van doen heeft, op welke wijze dan ook, maar dat rechtstreeks van doen heeft met onze dienst aan hem. En dus met onze ondergeschiktheid, onderwerping uiteraard aan hem. Nou goed, zulke soort uitspraken vinden wij ook in, ik ga maar even door nog, het is nog aan het begin van de avond, in Lucas 11. Lucas 11, vers 9. Ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, dat wil zeggen, ieder die zoekt, die vindt. En vervolgens, en een ieder die klopt, die zal opengedaan worden. Staat hier. Maar dit zijn dezelfde woorden als die wij gelezen hebben in Matteüs hoofdstuk 7... En daar is zonder meer duidelijk waar men om zou bidden. Het gaat namelijk om het deel hebben aan, niet alleen het ingaan in, maar ook het deel hebben aan het koninkrijk van Christus. En dus het naderen met vrijmoedigheid tot zijn troon. Daar heb je het woord dus weer uit 1 Johannes 5. Want staat niet alleen maar bidden u zal gegeven worden, maar ook zoekt en gij zult vinden wat men zou zoeken. Wel, de dingen die boven zijn, maar of anders het koninkrijk gods, want zo staat het erbij inderdaad in datzelfde Matteüs 7. Dus het kan niet missen. Men kan hooguit nog zeggen, men zou de wijsheid zoeken of de waarheid zoeken, maar in de praktijk kom je dan ook bij dat koninkrijk uit, dus het kan niet missen eigenlijk. En andersom, wanneer we zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is en dus zoeken het koninkrijk zoals het nu verborgen is, dan vinden wij dat en dan vinden wij ook de waarheid. Gegarandeerd. En als men daarom bidt, men krijgt gegarandeerd antwoord. Hangt ook rechtstreeks samen dus met Jacobus 1 vers 5, waar ook expliciet bij staat waarom men zoal zou bidden. Het belangrijkste is, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeert. En dan ontvangt men dus van hem licht, dan wel zijn woord, wat hetzelfde is, dan wel zijn geest, bijna hetzelfde, maar het overlapt elkaar in elk geval. Maar daardoor krijgt men deel inderdaad aan dat nieuwe verbond en aan dat koninkrijk van Christus in onze tegenwoordige tijd. En dat staat hier dus in Lucas 11 herhaald feitelijk. Daarna hebben we nog enige uitspraken met dezelfde strekking ook in Johannes 14, 15 en 16. Dan zijn we namelijk een paar dagen verder. Dan zijn we terecht in wat elders zo plechtig heet. Dan zijn we terecht in de nacht waarin hij verraden werd. Dat wil zeggen de avond waar de Heer met zijn discipelen voor de laatste keer officieel samenkwam voordat hij gekruist zou worden, de andere dag. De avond ook van de instelling van het avondmaal, zoals wij dat gemakshalve noemen. De avond ook van de voetwassing, zoals beschreven in Johannes 13. Maar de avond ook waarin de Heer tot zijn discipelen spreekt in Johannes 13 tot en met 17. Vijf hoofdstukken lang. Als ik tenminste hoofdstuk 17 in dat verband mag meetellen. Dat was namelijk een gebed. Maar de Heer spreekt dan met zijn discipelen over toekomende dingen. Over de dingen uiteraard niet zoals ze geweest waren, maar de dingen zoals ze hierna zouden zijn. En meer in het bijzonder, dus na zijn opstanding en ook voorafgaande aan zijn wederkomst. En dus gaat het speciaal om wat Petrus zou noemen tegenwoordige waarheid. De Heer spreekt ook over zijn heerlijkheid en over dat vaderhuis waar hij heen zou gaan en zo verder. En in deze hoofdstukken is dan ook sprake van wat we kennen als de belofte van de Heilige Geest. Was trouwens ook niet nieuw, want die werd natuurlijk ook al lang beloofd in oud-testamentische tijd, door de oud-testamentische profeten, beginnende bij Mozes, om zo te zeggen. Maar in laatste instantie hier ook door de Heer Jezus herhaald. En hij zegt dan, want ik moet dan ergens een draad opnemen, voor zover er een draad in het verhaal zit, als je bij Johannes terecht bent natuurlijk. Johannes 14, vers 12. Voorwaar zeg ik u lieden die in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen. en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de vader in de zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. In vers 13 en 14. Twee keer dus, maar wat zou men begeren in zijn naam? Nou, dat wordt tevoren gezegd. Want er wordt gezegd, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn vader. Zodat nu de gewetensvraag is, wat zijn dan de werken die de Heer Jezus deed, die wij ook zouden doen? Precies, broeder. Dat is een goede antwoord natuurlijk, omdat het zo samengevat wordt in vers 13 in elk geval nog. Maar dat is waar het over gaat. Het gaat namelijk om de bediening van het woord. Want hoe dan ook, ik weet wel dat de tekenen die de Heer Jezus deed, de wonderen dus, de meeste indruk gemaakt hebben en nog maken, wellicht, mede omdat wij die dingen nou juist niet doen. Maar neem niet weg dat de belangrijkste bediening was niet het doen van deze wonderen, maar het spreken van de woorden Gods. Ik kan niet nalaten erbij te zeggen, buiten de officiële religieuze traditie om, want die heeft er niks mee te maken. En dat is nu nog zo natuurlijk, maar dat heb ik u ook al eens vaker verteld. Waar het over gaat namelijk is over dat woord Gods, dat men wel had, maar niet kende en in het algemeen ook niet geloofde. Die twee dingen hangen trouwens met elkaar samen, want als men gelooft zal men het leren kennen en als men het niet gelooft zal men het ook nooit leren kennen. Zo eenvoudig is dat. Maar het was een bediening van het woord. Prediking was het namelijk in de eerste plaats van de Heer Jezus. En de prediking van de Heer Jezus was niet de prediking van eigen filosofieën, maar was een prediking van de oud-testamentische schriften. Daar komt het in ieder geval op neer. En de tekenen die hij deed waren alleen ter bevestiging van zijn goddelijke zending, van zijn profeetschap, kun je wellicht zeggen. En bovendien waren het, zoals alle andere tekenen in het Oude Testament ook, waren tekenen van het werk van Christus na zijn opstanding en dus onder het nieuwe verbond. Die tekenen zijn inderdaad de discipelen enige tijd gevolgd, al duurde dat bepaald niet lang, voor zover we de geschiedenis kennen. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om het spreken van de woorden Gods, want daardoor wordt God verheerlijkt. Niet door wonderen zozeer, hoewel dat ook zo is natuurlijk, maar niet primair door wonderen. Ik zeg altijd maar, de duivel doet ze ook. Nou ja, dan hoeven we het daar verder niet over te hebben, denk ik dan maar. Dat zegt allemaal niet zoveel. Die zijn meer tot heerlijkheid van de mens overigens in de praktijk dan tot heerlijkheid Gods. In de praktijk, natuurlijk. Maar waar het om gaat is om het woord dat gepredikt zou worden. En dat zouden wij doen. Nou ja, de discipelen en wij vervolgens nog. En wij zouden het ook langer doen, want de Heer heeft dat maar betrekkelijk kort gedaan. En er staat hier dus ook bij. Dat zouden wij in de eerste plaats begeren. Om dienaren te zijn van Christus, dienaren Gods, niet slechte Gods, en in het algemeen dienaren van het nieuwe verband. En als je het niet begeert, word je het nooit in de praktijk. Maar als je het begeert, als je het echt begeert en de Heer vraagt, dan ben je de klos. Ja, wat het ook wezen mogen, broeder. Wij hebben daar nogal wat woorden voor, dus ik kon niet zo gauw kiezen. Maar inderdaad, zo denk ik er wel eens over, ja. Nou ja, niet echt, maar het schiet me wel eens te binnen. Hè? Had ik toen maar... Was ik maar blijven zitten en dat soort dingen meer. Had ik maar niks gezegd, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar gegarandeerd dus. Ik hoop dat ik daar duidelijk genoeg mee ben dan. Dat gebeurt dan. Want daartoe zijn wij allen geroepen. Wij worden alleen verondersteld om dat zelf ook te willen en die wil kenbaar te maken aan de Heer. Daarover spreken deze versen feitelijk. Nou goed, dat wordt dan nog een keer herhaald. Hè? In hoofdstuk 15 komen we het weer tegen namelijk. In hoofdstuk 15, vers 7. Daar wordt het nog een keer gezegd, maar nu tegen een ander decor. Dat is nou eenmaal zoals we het bij Johannes opgeschreven vinden. Nu gaat het over de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Over een slecht begrepen gelijkenis. omdat men denkt dat het iets van doen heeft met wedergeboren worden of niet. Maar ik moet u zeggen, daar heeft het niet mee te maken. Waar het werkelijk over gaat, is over dienst. Vrucht dragen, namelijk. Dat is niet hetzelfde als wedergeboren worden. Het gaat over wat daarna volgt eigenlijk. En ik hoop niet dat ik er verder op in moet gaan, want dan wordt het een langer verhaal. Maar niettemin, dit is wat het is. Vrucht dragen. Men zal vrucht dragen. Degenen die niet vrucht dragen, worden weggenomen opdat de anderen meer vrucht zouden dragen. Vrucht dragen is natuurlijk een andere term voor dienen. En daarvan staat dan in vers 7, indien gij in mij, de ware wijnstok, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven wonen, gaat over een continue relatie met de Heer, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Gegarandeerd, maar er staat bij, indien gij in mij blijft. En dat wil niet zeggen, indien gij gelovig blijft in het algemeen, want u en ik weten dat als een mens echt wedergeboren is, dan verandert dat nooit meer. Dat kan niet veranderen. Dat is onze verantwoordelijkheid trouwens ook niet. Dat is de verantwoordelijkheid van de Heer zelf, die op dezezelfde avond, ook in een van deze hoofdstukken, zei dat niemand ons uit zijn hand zou kunnen rukken of wat dan ook maar. Maar waar het hier over gaat, is over onze dienst aan hem. Of hij daadwerkelijk uit deze omstandigheden of in deze omstandigheden willen leven. Of we inderdaad zijn leven willen leven, om het nog eens wat anders te zeggen. Kortom, indien gij in mij blijft, en dat betekent dus dat het onze verantwoordelijkheid is, in dit opzicht, om in hem te blijven. Wel, als dat zo is, en dus zijn woorden in ons blijven, ik beschouw dat in de praktijk als één en hetzelfde, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Tenslotte, we zijn al zo lang met de eerste Johannesbrief bezig. Dit soort termen van Johannes zouden we nou langzamerhand moeten begrijpen. Nee, de Heer spreekt het, maar zoals het opgeschreven is, komt het toch uit de pen en uit de gedachten ook uiteraard. En uit de herinnering, of hoe je dat maar noemen moet, van Johannes. En dat herkent u dus ook meteen. Indien gij in mij blijft, en dus indien mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Als je dat wilt, maak je die begeerte kenbaar bij de Heer. En het zal u geschieden, staat er. En het resultaat daarvan, volgende vers, hierin is mijn Vader verheerlijkt. Ik lees hem liever als hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Het is namelijk toch hetzelfde in de grondtekst, dus vooruit maar. Maar daar gaat het dus over, de verheerlijking van God. Door de Heer Jezus, of via de Heer Jezus, in ons leven. En als ons gebed daarmee in overeenstemming is, dan zal dat gebed ook daadwerkelijk verhoord worden. En daarna vinden we hem nog een keer in weer een hoofdstuk verder, namelijk in Johannes 16. Vers 23. In die dag zult gij mij niets vragen, voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Heb u hem gevolgd tot zover? Er zal een dag komen, zegt de Heer tot zijn discipelen, dat zij hem niets zouden vragen, maar integendeel, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Ik hoop dat u hem begrijpt. Men vraagt het niet aan Jezus, met opzet laat ik de titel nu weg dus. Maar, ik wil ook zeggen, men vraagt het niet aan de Heere Jezus, men vraagt het aan de Vader, aan God zelf. Vandaar dat ik het voor gewoonte heb aangenomen in mijn gebed mij te richten tot de Hemelse Vader. Mijn Hemelse Vader, onze Hemelse Vader. Begrijp je me goed? Dat wil niet zeggen dat je niet wat kunt zeggen tot de Heer Jezus persoonlijk en misschien niet, ook niet iets aan hem zou kunnen vragen. Dat zou best kunnen. Maar de Heer Jezus zelf zegt, men zal bidden tot de Vader in de hemel. Rechtstreeks tot God zelf. Daar gaat het om. Daarna moet ik eraan toevoegen dat natuurlijk dit ook gelezen wordt tegen de achtergrond van deze omstandigheden. Begrijp je me goed? De discipelen kenden de Heer Jezus als mens. En hun gebed zou niet gericht worden tot de mens. Maar tot God in de hemel. Daar gaat het om. Zo goed als de Heer Jezus zelf, net zo goed als mens, bad tot God in de hemel. Tot zijn hemelse Vader. Dat doen wij dus ook. Dat neemt niet weg dat onze relatie met God loopt via de Heer Jezus Christus. Dat is wel waar. Maar door hem hebben wij inderdaad vrijmoedigheid tot de Vader zelf. Daar gaat het om. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daarna moet ik u zeggen dat het mij verder niks uitmaakt en dat voor ons en in onze gedachten en opvattingen het verschil toch niet zo groot is, mag ik aannemen. Voor mij ook niet overigens. Maar je moet het wel weten om dit soort versen te begrijpen. Lees de gebeden maar die we vinden van de apostelen, ook later. Ze worden niet gericht tot de Heer Jezus, ook niet tot de Heilige Geest, om dan nog maar even wat te noemen. Ze worden gericht tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En anders tot onze grote God en zaligmaker. Dan ben je toch bij de Heer Jezus Christus natuurlijk. Dat kan ook niet missen, want hij is de uitdrukking van Gods wezen. Ik bedoel, je kunt hem toch niet passeren. En dat willen wij uiteraard ook niet. Maar wij zijn nou eenmaal met God verzoend geworden. En wij zijn, of wij zouden eventueel der goddelijke natuur deelachtig worden. En hoe dat allemaal heten mag. En daarom bidt de apostel tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Opdat die ons zou geven die geest der openbaring van kennis van hem enzovoorts. Kennis van Christus dus. Maar de gebeden worden inderdaad in het algemeen gericht tot God. Alleen als u ze goed leest, zult u merken dat het echt niet buiten de Heer Jezus omgaat of iets dergelijks. Maar het is echt rechtstreeks gericht tot God. En dat is wat de Heer Jezus hier ook zegt. In die dag zult gij mij niets vragen. Tot dan toe hadden ze hem altijd wat gevraagd. Maar hij zegt, dan zult gij de Vader bidden in mijn naam. En hij zal u geven. Want de gedachte is nou juist dat doordat wij verbonden zijn met Christus, doordat wij deel hebben gekregen aan het leven van de Heer Jezus Christus, doordat wij deel hebben aan Christus die het hoofd is van een nieuwe mensheid enzovoorts, dat we daardoor de toegang hebben tot God. Als u begrijpt wat ik bedoel. En de Heer Jezus zegt er dan feitelijk bij, gebruik mijn naam maar, zeg wat ik je gestuurd heb. In mijn naam. Lijkt me toch duidelijk, dat is toch de normale betekenis van zo'n uitdrukking. In mijn naam. Toch? Dat wil dus zeggen dat je komt onder het gezag en de autoriteit van degene wiens naam je dan noemt. En dus wordt het gebed primair gericht tot God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarna, als we moeten filosoferen, ja, dan haak ik gauw af, want dan zegt u tegen mij, ja, maar de Heer Jezus is toch God en buiten hem is er toch geen, dus dan kan ik me ook richten tot de Heer Jezus. Dan zeg ik, ga uw gang. Dat doe ik ook wel, ja. Niet zoveel, maar bij gelegenheid, ja, toch wel, natuurlijk. Maar de grondgedachte blijft dat we bidden tot God in de naam van de Heer Jezus Christus. Omdat hij de toegang heeft tot God, om zo te zeggen. Omdat hij degene is aan wie wij deel hebben en in hem zijn wij verbonden inderdaad met de levende God. Maar dat is weer het volgende hoofdstuk, dat is Johannes 17. Waar die eenheid en die gemeenschap wordt uitgelegd. Nou goed. Maar waar het gebed om gaat, dat zal duidelijk zijn, hè? Want wat zouden wij ontvangen volgens dit schriftgedeelte, volgens al deze hoofdstukken? De Heilige Geest in de eerste plaats. Die was beloofd en wij doen een beroep op de beloften Gods. opdat we niet alleen die geest zouden ontvangen, maar opdat die geest ook in ons zou werken. En wat zou die geest doen? Hij zou ons leiden in heel de waarheid. Dat is hetzelfde als wat Jacobus zei, indien het u aan wijsheid ontbreekt, of indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Wat krijg je dan? De werking van de geest die ons leidt in heel de waarheid. Zo is het niet anders. En door kennis van de waarheid krijgen wij deel aan dat nieuwe verbond en daarmee aan Christus, aan zijn koninkrijk, ook in de praktijk en aan zijn dienst, want dat is wat het woord in ons bewerkstelligt. Wij zouden immers door die geest kennelijk de waarheid verstaan, maar ja, dat was Johannes, wat het me was, 7 geloof ik of 8. Wij zouden de waarheid verstaan en die waarheid zou ons vrijmaken. En wanneer wij vrij zijn, dan zijn wij bekwaam en geschikt om de levende God te dienen. Daar gaat het om. Nou, vers 26 nog even dan, van Johannes 16. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u nu dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. En dus, staat hier wat ik net zei, rechtstreeks is een gebed, zouden wij bidden, tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, is het idee. Goed. Hadden we nog meer in dit verband? Nou, ik denk dat ik het er maar bij laat. Ik zou natuurlijk nog even moeten terugverwijzen naar 1 Johannes 3, want daar kwamen wij woorden van gelijke strekking tegen. 1 Johannes 3 vers 22. Het leuke daarvan is dat ook die uitspraak over het gebed voorafgegaan wordt door de term vrijmoedigheid. Net als in 1 Johannes 5 vers 14 en 15. Want in 1 Johannes 3 staat in vers 21, geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Als wij namelijk de waarheid verstaan en door het woord gereinigd worden en zo verder, dan zal ons hart ons niet veroordelen. En dan hebben wij dus, onder die omstandigheden, met dat gereinigd hart, vrijmoedigheid tot God. En terwijl ik het zeg, heb ik in gedachten Hebreeën 10 voor me, want er staat precies hetzelfde. Wij zouden met vrijmoedigheid ingaan op een vers en levende weg, de harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, harten dus die ons niet veroordelen. Het lijkt wel zomer, hè, met zulk weer. Ja. Hoopvolle gedachten. Nou goed. Maar in Hebreeën 10 staat dus precies hetzelfde, met precies dezelfde terminologie, vrijmoedigheid om tot hem te naderen met een gereinigd hart. Daarom ben ik wel eens geneigd om erop te hameren dat wij inderdaad niet als gewoonte, ik zeg als gewoonte, dat wij niet uit gewoonte onze zonden verzamelen om ze vervolgens te beleiden en een vergeving voor te vragen, want dat werkt nou juist een verontreinigd hart in de hand. Dan loop je altijd met je lijstje rond en dus met je schuld, schuldgevoelens. Dan is je hart niet rein en het kan het ook niet worden. Ja, het klinkt wel heel vroom allemaal als je zulke dingen doet, maar het is het niet echt. Maar goed, dat hebben we besproken naar aanleiding van hoofdstuk 1, dus ik kom er toch maar niet op terug. Het is namelijk de Heer die ons reinigt en dat zouden wij aanvaarden, dat geloven, daarop vertrouwen en daaruit leven. Dat is leven uit geloof. En dan veroordeelt ons hart ons niet, want God is meerder dan ons hart. 1 Johannes 3 vers 20. En dan hebben we dus vrijmoedigheid tot God en in die omstandigheden, zo wat wij bidden ontvangen wij van hem, terwijl we zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En doen hetgeen behagelijk is voor hem. Dat zei ik toch, ging over onze dienst aan hem. En hier in 1 Johannes 5 vers 14 en 15 wordt dat alsnog weer een keer herhaald. Want daar staat, dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En wat is zijn wil? Wel, God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dus als het gaat om kennis der waarheid, dan is het naar zijn wil. En dus weer gebed om wijsheid, de werking van de geest en wat het me wezen mag. En dan vers 15, en indien wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Met andere woorden, daar moet je dan ook op vertrouwen. Als je dit soort dingen aan de Heer vraagt, bij de Heer brengt, aan de Heer vraagt, dan moet je het een keer daarbij laten. Dat wil zeggen, als u vraagt hoe vaak moet ik er dan voor bidden, want sommigen hebben het idee dat je heel vaak voor iets hetzelfde moet bidden, omdat het anders niet goed komt. Dus, ja, nee, ik spot er niet mee, maar ik zeg het maar gewoon een keer hardop. Die gedachte heb ik vroeger ook allemaal gehad. Hè? Ik denk, dat moet je zeker bij herhaling doen, want anders gebeurt er niks. Je moet goed laten, goed zeuren eigenlijk. Hè? Er is nog wel een bijbeltekst voor te vinden, eventueel ook. Maar ik moet u zeggen, als het over een gebed gaat onder deze omstandigheden, dan, nou, dan lijkt het mij persoonlijk, neem ik het voorbeeld van de apostel Paulus, lijkt het mij persoonlijk dat 3 keer genoeg is. Ben ik. Mij persoonlijk lijkt het dat. Misschien is dat voor u anders. Dat weet ik dus niet. Uw omstandigheden zijn misschien ook anders. Maar Paulus bad voor zijn dienst aan de Heer in 1 Korinthe, wat het maar was, hoofdstuk 12, als ik me goed herinner, in verband met zijn bediening onder de Korintiërs. En het was 3 keer. En toen begreep hij, nou ja, toen begreep hij van de Heer dat het maar zo moest blijven. En dat zijn zwakheid, waar hij zo'n last van had, de Heer helemaal niet in de weg stond, integendeel. Dus nou ja, dan moet het maar zo blijven. Maar het is natuurlijk zo, als je zegt, de Heer geeft mij kracht. Ja, dan moet het toch zijn kracht zijn. Het impliceert dat je dus zelf altijd zwak bent en blijft. Opdat de uitnemendheid deze kracht zij uit God en niet uit ons. Dat was een paar hoofdstukken eerder in 2 Korinthe 4. Wat zei ik net, 1 Korinthe 12? 2 Korinthe 12 was het, maar laat me zitten. U vindt hem wel als u wilt. Goed. Nou, tot zover dan over het gebed. Dan kom ik in vers 16, waar staat, indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is namelijk, volgende zin, er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zeg ik niet dat hij zal bidden. Waarna ik meteen achteraan begin, noem eens een zonde tot de dood. Een doodzonde dus, want we hebben de uitdrukking verkort in Rooms jargon. Ja broeder, er is maar 1 zonde tot de dood. Ik heb het ook nooit anders geleerd van huis uit. Er is maar 1 zonde op grond waarvan een mens verloren gaat en dus geen eeuwig leven ontvangt, dat is die van ongeloof. We hebben het niet over werken en straf en loon nu, we hebben het gewoon over eeuwig leven of niet. Dood of leven. Nou, de enige zonde waardoor een mens geen leven ontvangt, dus een doodzonde, de doodzonde, is inderdaad die van ongeloof. Waarmee dus ik meteen de vraag beantwoord heb die nogal eens gesteld wordt. Nu door u niet hoor. Maar die nogal eens gesteld wordt. Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Want u weet wel, er staat ergens dat die zonde niet vergeven zal worden. Ik heb altijd medelij met de mensen die vraag moeten beantwoorden. Omdat je hem eigenlijk niet kunt beantwoorden als je niet eerst weet wat de Heilige Geest is. En dat blijkt nog veel problematischer te zijn, dikwijls. Want de uitspraak was, ik weet niet zo gauw erover waar die staat, maar de uitspraak was die van de Heer Jezus, die zei, wie gezonden zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie gezonden zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Nooit niet. En dus zijn 2 uitspraken achter elkaar. En de gedachte is dan ineens niet meer zo moeilijk. Het idee is namelijk, de Zoon des Mensen is gewoon de Heer Jezus. In zijn aardse omwandeling al. Laten we zeggen, de mens. In zijn aardse bediening. Als Zoon des Mensen, begrijp je me goed. Als erfgenaam van Adam. Is de hoogste mens. Mens met de hoogste positie en titel die je denken kunt. Maar wie tegen hem gezondigd zal hebben, het zal hem vergeven worden. Maar dan moet men natuurlijk niet zondigen tegen de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is net zo goed die Zoon des Mensen. Maar nu, gestorven en opgestaan, de opgewekte uit de dood, degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. Wie nou vraagt me, waarom zegt hij dat dan niet meteen? Dan zeg ik, nou ja, omdat hij het nog zei voor zijn opstanding. De dingen omtrent zijn dood en opstanding waren echt nog verborgen. Van de discipelen staat, zelfs op de opstandingsdag zelf, toen ze bij het lege graf kwamen, bestaat van hen, want zij wisten nog de schrift niet dat hij uit de dood moest opstaan. Lijkt me duidelijk genoeg. Dat wil zeggen, dat maakte nog deel uit van de verborgene dingen. Maar de Heer zei dus gewoon eigenlijk, wie mij nu verwerpt, het zal vergeven worden. Dat klopt ook, want een van zijn laatste woorden aan het kruis was een gebed om vergeving voor degene die hem gekruist hadden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En nu we het er nog over hebben, voor zover er een vloek ligt op de wereld in het algemeen, maar op het Joodse volk in het bijzonder, is het niet omdat ze de Heer Jezus gekruist hebben, maar is het omdat zij hem na zijn opstanding niet alsnog hebben aangenomen. Dus niet vanwege een zonde tegen de Zoon des mensen, want dat zou vergeven worden. Mede omdat het in onwetendheid gebeurde, een situatie die daarna door de apostel Petrus nog vele malen genoemd wordt. Door Paulus trouwens ook, meen ik. Ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt. Ja. Paulus zegt van zichzelf, die was weliswaar niet betrokken bij de kruisiging, maar wel in de steniging van Stefanus en nog zo het een en ander. En hij zei, ik heb het in onwetendheid gedaan. Nou, niet als excuus, maar het was nou eenmaal wel zo. Het is hem ook vergeven, het werd hem ook vergeven, het wordt iedereen vergeven. Maar wat niet vergeven wordt, is dat men de Heer Jezus Christus, zoals hij na zijn opstanding gepredikt werd, dat men hem verworpen heeft. Bovendien, wat zei Petrus op de Pinksterdag? Natuurlijk, men zou geloven in de Heer Jezus Christus, maar hij zei ook, en dan zult gij diezelfde gave, de Heilige Geest, ontvangen. En wanneer men dus niet geloofde, niet kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus, wees men dus ook die geest en dus dat eeuwig leven af. Want nu, dat wordt niet vergeven. Nooit. Nou ja, tenzij men alsnog daarop terugkomt, want zolang men leeft, met een kleine L dan, hè, zolang men leeft, kan dat natuurlijk nog, hè. En daar is de prediking op gericht. Vanzelfsprekend. En moeilijker is het niet, hoor. Het is gewoon de zonde van ongeloof. Maar ja, dit soort zaken zijn zo onbekend. Er wordt zoveel in rondgehaspeld. Omdat men in wezen de grondwaarheden van het evangelie niet eens kent. En niet beseft hoe dat zit met de kruisdood van de Heer Jezus. Dat was voor heel de wereld en voor alle mensen. En dat men eventueel behouden wordt op grond van geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En niet door werken dus, maar uitsluitend door geloof. Niet in de gekruisigde, maar in de opgewekte. En zo verder. Nou goed. En de mens wordt dus behouden door geloof. En de enige zonde waardoor men dus verloren gaat, is die van ongeloof. Nou goed. En daar is hier sprake van. Een zonde, of gewoon zonde tot de dood, dat woordje een. U weet, dat bestaat helemaal niet in heel de Bijbel. Niet in het Hebreeuws en ook niet in het Grieks. En als het problemen oplevert, moet je het ogenblikkelijk weglaten. Er staat dus gewoon, er is zonde tot de dood. Niet, er zijn zonden tot de dood. Of er is een zonde tot de dood, maar er zijn ook nog andere. Maar gewoon, er is zonde tot de dood. Ja, maar één staat ook in het enkelvoud overigens. En dat is dus inderdaad die van ongeloof. En daarvan staat, ja, daar kan je verder niks aan doen. En het heeft ook geen zin om voor zo'n ongelovige te bidden. En nou, naar het begin van het vers 16. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood. Dan gaat het dus over zonden, maar niet die van ongeloof. En dus gaat het om, om iemand die afwijkt van het goede pad, zal ik maar zeggen. Ik ben overigens geneigd meteen te zeggen dat ook hier het zondigen, het woord zondigen, wel degelijk van doen heeft met geloof. Maar dan in een veel beperktere zin. Wij kennen toch allemaal, mag ik aannemen, het verschijnsel van mensen die weliswaar zijn wedergeboren, gelovigen zijn. Daar twijfelen wij dan ook niet aan. Maar die in de praktijk niet bereid zijn om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Of op zijn minst niet bereid zijn om daar ook daadwerkelijk uit te leven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Per slot, zondigen betekent nog altijd gewoon missen. En één zonde is één misser. Dat lijkt me eigenlijk de enige echte goede vertaling, overigens. Het lost veel problemen op in nogal wat schriftplaatsen. Maar het is ook echt de betekenis. En het idee is dat missers ook begaan worden of voorkomen bij gelovigen, bij wedergeboren mensen. En die broeders of zusters kan je toch terechtwijzen, eventueel kun je toch aanmoedigen, of hoe heet ze terechtwijzen? Terecht. Dat is weer zo'n. Maar goed, die kun je toch een rechte pad wijzen, maar kun je toch, hoe heet zoiets, vermanen, bemoedigen, vertroosten, of wat er maar wezen mag. Wat denkt u anders dat die uitspraak betekent in Hebreeën hoofdstuk, wat het maar was, 10? Laat ons elkander aansporen. Toch? Nou ja, dat is waar het hier over gaat. Wij zouden immers de broeders lief hebben. Daar gaat toch het hele Bijbelboek over hier. En als wij dus zien dat er ergens wat misgaat, dat er sommigen zijn die het spoor bijst te raken op een of andere wijze, missen dus, ja, dan zouden wij, als wij er wat aan kunnen doen, zouden wij er ook wat aan doen? In de positieve zin van het woord uiteraard. En eventueel, misschien kunnen we er helemaal niks aan doen, maar wat we wel kunnen, is inderdaad daarvoor bidden. Dat staat hier. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, maar zonder niet tot de dood, die zal bidden, zal God bidden eventueel, en hij, God namelijk, zal hem het leven geven. Maar er wordt natuurlijk uitgegaan van dezelfde situatie als in de voorgaande verzen. Onze dienst aan de Heer. Is het idee. Daarna moet ik er ook op wijzen, anders krijg ik er toch problemen over, dat er staat, indien iemand zijn broeder ziet zondigen, er staat niet bij wat broeder in welke toepassing. De meest voor de hand liggende hier is natuurlijk dat het gaat om iemand die ook wedergeboren is, een gelovige, vanzelfsprekend, omdat de term zo ook gebruikt wordt in de voorgaande hoofdstukken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daarna wordt het wat lastiger, want zijn er dan ook broeders die de zonde van ongeloof begaan? Dan wordt het dus toch iets moeilijker. Zie. Mijn eerste opmerking is dan dat het woord broeder niet noodzakelijk en uitsluitend betekent iemand die wedergeboren is. Hoeft niet echt. Wat dat betreft. Kun je het woord ook op een lager niveau toepassen. Dat gebeurt in de Bijbel ook. Soms staat het dan bij, broeders naar het vlees. Soms ook niet hoor. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan. Of dat gelovigen zijn, vermoedelijk wel toch. In Romeinen 7 is dat. Maar zo wordt de term daar niet gebruikt. Dus dat wil zeggen, het kan ook wel breder gebruikt worden. Dan kan het ook inderdaad om familie gaan, of broeders naar een vlees, volksgenoot, of wat het maar wezen mag. Dat is één. Het andere is dat je ook dat begrip dood, er is zonde tot de dood, dat ook dat begrip dood in beperktere bezin kan gebruikt worden. Maar ik zei al, ja, dan wordt het helemaal moeilijk om het uit te leggen. Omdat wij aan die terminologie om een of andere reden niet gewend zijn. Ik zal u wat anders vragen. Iemand die behouden is, kan die alsnog verloren gaan? Er is altijd wel iemand die erin tuint. Hartelijk dank, broeder. Hoe was uw naam? Dat kan wel. Volgens de Bijbelse terminologie kan dat wel. Maar de vraag is wat die uitdrukkingen eigenlijk betekenen. En dan blijkt dat behouden worden dan wel verloren gaan termen zijn die gebruikt worden voor wedergeboren worden of niet. Zoals in Johannes 3, weet u wel. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wie dan eeuwig leven heeft, is behouden. Maar het neemt niet weg dat op andere plaatsen, bijvoorbeeld 1 Korinthe hoofdstuk 10, gesproken wordt over wedergeboren mensen die alsnog verloren gaan. Maar dat betekent daar niet dat ze dat eeuwig leven kwijtraken. Verloren gaan betekent namelijk gewoon de weg kwijt zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. En als de natuurlijke mens de weg kwijt is, ja, dan vindt hij het leven niet. En gaat hij dus verloren in de zin van hij wordt nooit behouden in geen enkel opzicht enzovoort. Dat is Johannes 3. Maar in 1 Korinthe 10 zegt de apostel, spreekt de apostel over broeders die verloren gaan, eventueel door onze schuld. En hij zegt gewoon, ze raken de weg kwijt. Want dat is de echte betekenis van de uitdrukking. Kennen jullie niet? Ja, dat is toch van belang om dat te weten. Omdat namelijk geleerd wordt in sommige kringen dat een kind van God alsnog zijn eeuwig leven kan kwijtraken. En men vindt daar dan dus enige teksten voor in de Bijbel. Maar men past die teksten verkeerd toe. Daar zit het probleem. Daarom moet je die uitdrukkingen kennen. Dus in 1 Korinthe 10, nou ja, die weet ik in elk geval uit het hoofd, dacht ik. Moet nog blijken trouwens, maar. 1 Korinthe 8, ja, die twee hoofdstukken, die gaan allebei voor een deel over het eten van offervlees. Het is inderdaad 1 Korinthe 8, dankjewel. Paulus zegt, nou ja, eten van vlees en de afgoden geofferd is, dat mogen wij best hoor, want wij kennen geen afgoden. Of andersom, voor zover wij afgoden niet kennen, niet willen kennen, er totaal geen rekening mee houden, is het geen enkel punt. Maakt niks uit. Maar, zegt hij, anderen hebben daar problemen mee, anderen kennen wel afgoden en rekenen daar wel mee, en dan wordt het problematisch. En dan zegt de apostel, natuurlijk dat wij de macht, het recht betekent dat, hè, het woord macht, juridische macht, recht hebben om inderdaad wat aan de afgoden is, geofferd is, om dat tot ons te nemen. Ook geen populaire gedachte in evangelische kring, maar kan het ook niet helpen, dat staat allemaal in de Bijbel gewoon. En ja, weet je veel. Ik word altijd geïrriteerd als iemand mij zegt dit of dat, dat is occult of zo. Ja, hoezo? Ja, dan mag je me rustig vertellen en zeggen, ja, nou, het is occult, nou, maakt mij dat uit. Voor mij niet. Er staat iemand een poos een uur lang op zijn hoofd, weet u wel. Heb nooit gezien, iemand staat een uur lang op zijn kop. Nee, dan staat een uur lang op zijn kop, dan denk ik, die is gek. Ja, maar misschien ook niet, misschien helpt het ergens voor of zo. En dan komt er iemand voorbij die zegt, ja, maar dat is yoga. Dan is het ineens yoga, dan heeft het een religieuze franje ineens. En dat is misschien ook wel zo voor die vent die zo gek doet. Maar voor mij niet. Daarom ga ik rustig een uurtje op mijn kop zetten. Nee. Nou, het is maar hoe je erover denkt, zit tussen je oortjes. Daar gaat het om. Ik heb er niks mee met afgoden. Ik ken ze niet, ik wil ze niet kennen. Ik negeer ze. Maar een apostel zegt, dat is niet bij iedereen zo hoor. En daar heb je dus een probleem. En dus zegt hij, vers 9 van 1 Korinthe 8, zie toe dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot worden voor degenen die zwak zijn. Want zo iemand u, die de kennis hebt, en deze macht hebt dus, ziet in der afgodentempel aanzitten, zal het geweten derzelfde die zwak is niet gestijfd worden om te eten de dingen die de afgoden geofferd zijn. Ja, wij doen dat eventueel, maar die andere die zwak is en die een gewoonte des afgods heeft tot nog toe, zoals staat in vers 7, ja, die heeft er wel problemen mee. Zit tussen de oortjes, zeg ik dan, hè. En dus zegt de apostel, je moet er dus wel voorzichtig mee zijn, want het is niet de bedoeling dat wij moeilijkheden veroorzaken. En dus zegt in vers 11, en zal de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan, om welke Christus gestorven is? Met andere woorden, iemand kan totaal in verwarring gebracht worden Ja, omdat hij zwak is, omdat hij bepaalde dingen nog niet geleerd heeft en die raakt zo de weg kwijt. U weet wel, dan heeft hij net gehoord dat je de afgoden niet moet dienen, maar de levende God moet dienen enzovoorts. Hebben we ze net verteld en daarna zien ze ons weer zitten in een afgodstempel en dan zitten we daar wat te eten wat aan de afgoden geofferd is. Begrijp je wel? Dat is toch een probleem dan, of niet? Zo iemand die dat dan ziet, die raakt dan het spoorbijster. Nou ja, die zondigt, dat is hetzelfde. Die raakt het spoorbijster. Ja, sinds de uitvinding van de stoomlocomotief en zo heet het zo. Die raakt het, die wijkt af. Dat is het idee. En raakt dan de weg kwijt. Dat heet ook verloren gaan. Kan dat dus? Ja, dat kan. En dan nog wat. Want in absolute zin heeft behoudenis en verloren gaan rechtstreeks van doen met leven en dood. Dat is ook zo. Nou zit ik weer in Johannes 3. Opdat degene die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is fundamenteel, in geestelijk opzicht. Maar daarna krijg je de toepassing van precies diezelfde begrippen, zoals voor veel Bijbelse begrippen, precies diezelfde begrippen, de toepassing daarvan in het praktische leven. Want er zijn nou eenmaal gelovigen die weliswaar eeuwig leven hebben ontvangen, maar in de praktijk zijn ze zo dood als Peert van Omerlux, nee? Oh. Een pier heet dat, wat het maar wezen mogen. Maar zijn ze dood? Ja, inderdaad, zeker wel. Dat is alle leven in de praktijk uit. Toen zegt Jacobus, ja, dat kan je wel zien, want de werken kan ik niet vinden. Toon mij uw geloof uit uw werken. En als dat die werken er niet zijn, zegt je, dan is dat geloof dood. Gezegd over iemand die eeuwig leven heeft ontvangen. Begrijp je wel? Dat heet toch in de praktijk dood. Want je kunt wel zeggen dat je in het licht wandelt, maar als je in de werkelijkheid in de duisternis bent, dan ben je nog een leugenaar ook dus. Maar nou zit ik natuurlijk met opzet weer terug in 1 Johannes 1. Het gaat om de praktische kant van de zaak. En daar kan dus ook sprake zijn van dood. Ik hoop dat u zich nu dat kunt voorstellen. Dus toch een broeder in de zin van wedergeboren, maar toch zonde tot de dood. Niet in de zin van dat hij eeuwig leven kwijtraakt of zoiets, maar wel in de zin van dat eeuwige leven niet geleefd wordt. Dat hij mist. Van streek geraakt is doordat hij een andere broeder zag eten in de afgodentempel, terwijl hij zelf nog zwak was, begrijp je wel, zoiets. Het spoorbeest, het verloren gaan. En dan niet meer weten hoe of wat. Dat is wat gebeurt. Maar als dat een bewuste keuze is, want dat gebeurt heel veel. Mensen die wel beter weten, maar gewoon zeggen, nou ja, ik vind het al heel mooi dat ik in de hemel kom. Dan zeg ik, ja, maar dan mis je je kroon. Dan zeggen ze, nou, ik ben al heel blij als ik ergens in een klein hoekje achteraf mag zitten. Daar denk ik, daar meen je niks van. Maar die mensen die hebben toch sowieso geen realiteitszin, denk ik altijd. Dus zo'n gesprek heeft ook niet zoveel zin. Maar als een soort vrome bescheidenheid is dat dan. Nou, als ik maar met mijn hakjes over de sloot in de hemel kom of zoiets, dan ben ik daar wel tevreden mee. Nee, die mensen zijn niet eerlijk. Die zeggen gewoon, het mag mij verder niks kosten. Ik ben niet bereid mijn Heer te dienen. Ik vind het leuk dat ik straks in de hemel kom. Een leuke levensverzekering. Maar ik wil naar de hemel, maar ik heb niet de minste haast en ik ben er ook niet bij betrokken. Later zien we wel weer. Dat is het verhaal. Dat is een bewuste keuze. Dat is zonde van ongeloof wel degelijk, maar nu op een ander niveau. Toch? En dus werken des geloofs? Nee. Kan dat zo'n geloof dat geen vruchten draagt, kan dat de man zalig maken? Nou, de ziel niet, nee. Dan zit ik dus in Jacobus 1. Ja, ik kijk of u het volgt, want anders krijgen we problemen natuurlijk. Maar zo is dat nou eenmaal. Het zijn twee verschillende dingen. En dat kan dus, het gebeurt ook in de praktijk. Van zulke mensen, zulke gelovigen, wier geloof dus in de praktijk dood is, wordt gezegd in 1 Korinthe 3, dat zo iemand wordt weliswaar behouden, maar als door vuur staat er, maar zijn werken zullen verbrand worden, omdat er geen werken des geloofs zijn namelijk. Zo bezien is het nog een zegen ook dat die werken dan nog verbranden, maar vooruit. Maar dat is waar het over gaat. En als u, het enige wat nou nog overblijft is de vraag, vinden wij toch nog een andere tekst waarin dan zoiets staat over gelovigen die dan de weg kwijtraken en waar je niet eens voor kunt bidden? Of moet bidden, want er staat hier, voor zulke moet je niet bidden staan. Dan zeg ik je zeker wel, maar dan kom je in zo'n ander schriftgedeelte terecht op grond waarvan men leert dat mensen die eenmaal behouden zijn alsnog weer hun eeuwig leven kunnen kwijtraken. Dat is niet zo, maar ze kunnen wel verloren gaan. De weg kwijtraken namelijk. Nu denk ik bijvoorbeeld aan Hebreeën hoofdstuk 6. Die teksten die heb je vast wel eens gehoord. Hebreeën 6, waar staat in vers 4. Want het is onmogelijk, sluit heel aardig aan bij, voor de zulke zeg ik niet dat je moet bidden. Het is onmogelijk, Hebreeën 6 vers 4, degenen die eens verlicht zijn geweest, licht, daar ging het in Johannes over. En de hemelse gaven gesmaakt hebben, gesmaakt, dat wil zeggen ondergaan hebben. En des heiligen geestes deelachtig geworden zijn. Zijn het wedergeboren mensen of niet? Jazeker. En gesmaakt hebben, en dus ondergaan hebben, want dat is wat smaken betekent. Dat neem je eerst in je op en dan proef je het pas, dan is het je eigen. En gesmaakt hebben het goede woord. Het goede woord Gods. Het verlicht namelijk uit vers 4 en in vers 5 het goede woord Gods. En gesmaakt hebben de krachten en dus het leven der toekomende eeuw. En afvallig worden. En dan zegt men, zie je wel, ze kunnen afvallen. Dan zeg ik, ja, in de praktijk. Daar gaat het hier over. Gaat de hele brief over. Over de praktijk. Over dat als je niet door wet, maar uit genade bent zalig geworden, dat je ook uit genade zou leven. Dat wij als kinderen Gods niet leven onder de beginselen van het oude verbond en dienaren der wet zijn dus, maar dat wij zouden naderen tot de troon der genade en dus tot de hoge priester van het nieuwe verbond en dat soort dingen meer. In de praktijk, opdat niet wet, oude verbond, maar opdat genade, het nieuwe verbond, zou heersen in ons praktische leven. En maar degene die wel dat leven hebben ontvangen, maar daaruit in de praktijk niet leven, dat zijn degenen die afvallen, uiteraard. Moet ik het nog anders zeggen? Het idee is dat wij die wedergeboren zijn, op grond van onze wedergeboorte als eerstelingen, priesters zijn. Gaat ook deze brief over. Priesters naar de ordening van Melchizedek. Maar goed, neem ik het voorbeeld van de priesters naar de ordening van Aaron. Men wordt als priester geboren. Maar als men een bepaalde leeftijd bereikt heeft, ik meen die van 20 jaar, maar dat weet ik niet zeker meer, dan zou men, omdat men als priester geboren is, zou men zich, laat ik het anders zeggen, zou men met vrijmoedigheid naderen tot Aaron, dan wel zijn opvolger, met de mededeling, ik ben priester, hier ben ik, zegt u maar wat ik doen moet, want de hoge priester is het hoofd van de priesterlijke dienst. En dat geldt voor ons ook. In dat kader lezen we dus steeds die uitspraak in Hebreeën, dat we zouden naderen tot de troon der genade. Wij zijn namelijk geboren priesters, maar we zouden ons ook inderdaad dus beschikbaar stellen tot de dienst. Wel nu, als we dat niet doen, of niet meer doen, want je kan je er later ook alsnog aan onttrekken, dan word je dus afvallig, dan ben je afvallig. En daarvan staat, het is onmogelijk degene die deze dingen ontvangen hebben, vers 6, en afvallig worden, om die wederom te vernieuwen tot bekering. Als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken, et cetera, et cetera. Paulus zegt dus, daar is niks aan te doen. Iemand die het allemaal weet, maar het niet aanvaardt als praktische waarheid, met alle consequenties van dien, dan zegt ze, ja, daar is niks aan te doen. Als je dingen niet weet, nou ja, goed, dan wordt het tijd dat je ze leert. Maar als je daarna afvalt, daar is inderdaad niks aan te doen. Daar zou ik u wel wat voorbeelden van kunnen geven, maar dat mag ik niet, dus dat doe ik niet, hè. Maar nee, ik bedoel, dat komt heus wel voor. En ik heb het om me heen nogal eens zien gebeuren in de loop der jaren. Dat gebeurt gewoon. Mensen die botweg niet willen, maar ook mensen die alsnog afvallen. Een poosje op het goede spoor gelopen hebben en afvallen. Nou, ik heb een Bijbels voorbeeld, Demas. Van wie de apostel schrijft, Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En hij heeft mij verlaten. Die had toch meer belangstelling voor de zienlijke dingen. Voor uiterlijke dingen dus, want dat is de tegenwoordige wereld. Hij zal wel religieus geworden zijn en gebleven zijn, of hoe je dat maar moet noemen. Maar leven uit geloof is er dan uiteraard niet meer bij. En daar gaat het om. En wat moet je daaraan doen? Ik zou het niet weten, ik heb het wel eens geprobeerd, maar wat je daar nou aan doen moet? Niks. Dat is een keuze die mensen maken, soms. Begrijp je me goed? Er zijn er ook die langzamerhand afdwalen, zal ik maar zeggen. Een beetje in de versukkeling raken. En dan is het nuttig om ze even wakker te schoppen. Dat wil wel eens helpen. En anders is het de Heer zelf wel die ze wakker schopt. Want dat meen ik echt. Nou goed. Maar als iemand daar bewust voor kiest en zegt, nee, dat wil ik niet, die route wil ik niet gaan, daar is ook niks meer aan te doen. Als je dat niet wil, dan niet. En de Heer laat dat ook gebeuren. In het kader van, toen verhardde de Heer zijn hart. Dat gebeurt nog. Nou, ik weet niet waar die van afgevallen is. Ja. Ja, maar gewoon onder christen heb je het ook. Die de consequenties niet willen trekken voor van hun geloof. Daar gaat het om. En daar is verder niks aan te doen. Mensen die het wel weten, maar niet willen. Ja, dat houdt op. Dat staat hier ook. Er is verder niks aan te doen. En het komt op meerdere plaatsen voor. In Hebreeën 10 ook onder andere. En in Petrus, meen ik. Er wordt gesproken namelijk over het oordeel dat over hen zal komen dan toch. Op een of andere wijze. Weliswaar, zij zullen zelf al behouden worden, als zodanig. Maar van het praktische leven komt niks terecht. En daar zullen ze heus spijt van krijgen. Dat is Hebreeën 12. Ja, noem ze maar op, broeder. Dat komt echt nog wel vaker voor in de Bijbel. Paulus zegt trouwens aan het eind van het verhaal, ze hebben hem allemaal verlaten. Nou, op één naam was, geloof ik. Maar vooruit. Maar dat gebeurt nu eenmaal, dan is men ontrouw aan de Heer. Dat is zonde tot de dood. Niet in de absolute zin, maar wel in de praktische zin, nu in elk geval. En nou ik dat toch zeg, kan ik er meteen wel achteraan zeggen, dat nou precies is wat in die gelijkenis van de wijnstok, onder andere, naar voren gebracht wordt. Het gaat er niet om dat men eeuwig leven kwijtraakt, maar het gaat er wel om dat de Heer ons eventueel de mogelijkheid afneemt om alsnog hem te dienen. Dat is wat gebeurt. Want, begrijp je me goed, als men de Heer dient en men houdt ermee op, dan loopt men daarna gewoonlijk, het hoeft niet noodzakelijk, maar in de praktijk is het gewoonlijk zo, loopt men daarna het werk van de Heer in de weg. Ja, hoe dat nou kan, dat is nou eenmaal zo. En wat er dan gebeurt, nou ja, de kans bestaat dan dus dat de Heer zo iemand dus helemaal wegneemt of non-actief stelt en wegpromoveert. Dat is niet het goede woord, maar wegdegradeert is beter. Maar opruimt op een of andere wijze, op non-actief stelt en uit de weg neemt, zal ik maar zeggen. Dat is wat de schrift ervan zegt. En dat is inderdaad een ernstige waarheid, maar het staat er wel. Opdat de anderen meer vrucht zouden dragen. En dat is dus waar het over gaat. Nou goed, gaan we weer terug naar 1 Johannes 5. Men zou bidden voor degene die zondigen niet tot de dood, die op een of andere wijze wat afdwalen wellicht, of in fout vervallen of wat het maar wezen mag. Men zou ze terechtwijzen enerzijds, men zou in het bijzonder voor hen bidden, staat hier, als mensen bewust afwijken van de Heer, dan staat, zou je niet voor bidden. Nou ja, dat is hetzelfde als Israël in de tijd, het Joodse volk in de dagen van Jeremia. De Heer zei tot Jeremia, denk erom dat je voor dit volk niet tot mij bidt, want ik zal u niet horen. Men wil mij niet dienen. Nou, dan niet. Dan moeten ze de consequenties de maan van dragen. Daar kan ik niks aan doen. En er is een goede reden voor. Dat ligt namelijk niet aan de Heer. Het is de Heer die ons roept uit de tegenwoordige boze wereld. En ons bekwaam maakt om hem te dienen. Ons alles geeft wat wij nodig hebben, ook voor die dienst. En als wij dan zeggen, nee, dank u wel, dat doen wij niet. Daar voelen wij niet voor, of iets dergelijks. Ja, dan houdt het op. En dan kun je wel tot de Heer bidden en zeggen, Heer, die of die. Ja, en dan zegt hij, ja, dat weet ik. Maar ik heb er alles aan gedaan, want de Heer doet alles wat nodig is aan ons. En als men dat afwijst, ja, dan doet de Heer er ook niks meer aan. Wat zou je eraan moeten doen trouwens? Ik zou het ook niet weten, eerlijk gezegd. Ik heb geen idee. De Heer heeft er alles aan gedaan om ons te krijgen waar hij ons hebben wil. Als we daarna zeggen, nee, dank u wel. Mij niet gezien. Ja, dan houdt het op. En dat is inderdaad eigenlijk godslasterlijk. En zoals Hebreeën 6 zegt, daarmee kruistigt men de Heer Jezus eigenlijk opnieuw. Omdat men dan weer dienstknecht geworden is in de praktijk van die oude wereld enzovoorts. Hoe moet men daar dan alsnog van verlost worden? Moet er dan weer iemand voor ons sterven? Dat is eigenlijk het idee. Nou, dus vandaar, voor dezelfde zeg ik niet dat hij zal bidden. Goed. Daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze.
En de pauze duurt
10. Als nadere toelichting nog even. Alle ongerechtigheid is zonde. En, maar ik lees hem als maar, er is zonde niet tot de dood. Niet alle ongerechtigheid leidt tot de dood. En daar gaat het maar om. Want in het algemeen, onze ongerechtigheden zijn verzoend, onze overtredingen zijn bedekt, enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat van ons als kinderen Gods verwacht mag worden dat wij inderdaad ons beschikbaar stellen, inderdaad, voor de dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond. Dat was de bedoeling. Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Daartoe zijn wij geroepen. En in de praktijk komt het erop neer dat wij dus onze broeders zouden liefhebben, want dat is de dienst aan God, zoals die hier in deze brief in elk geval hoofdzakelijk wordt samengevat. Daarna wat algemene termen waarin de apostel eigenlijk de gedachten uit deze brief samenvat. Op zijn eigen wijze, denk ik altijd. Maar zo is het nou eenmaal. Wij vinden daarin niks nieuws meer eigenlijk. Hij zegt namelijk in vers 18, wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Nou ja, dat heb ik al een keer uitgelegd, naar aanleiding van het begin, het eerste deel van hoofdstuk 3 van deze brief. Waar onder andere staat, en ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, vers 4, en dan vers 6. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. En dan vers 7, die de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. En die de zonde doet, is uit de duivel, enzovoorts. Zijn woorden met precies dezelfde strekking als hier in 1 Johannes 5, vers 18. Maar ik heb u toen uitgelegd, naar aanleiding van hoofdstuk 3, dat de apostel de term zondigen niet gebruikt in de gangbare toepassing, maar hij gebruikt de uitdrukking in de zin van de zonde dienen. Dat is de uitdrukking zoals de apostel Paulus die dus ook gebruikt in Romeinen hoofdstuk 6. De zonde dienen. Wat dan? Zullen we in de zonde blijven? Zullen wij de zonde dienen? Nee, dat niet. Zondigen in de zin van zondige daden doen, ja, dat blijven wij doen. Of we dat nou leuk vinden of niet, ik bedoel, daar gaat het verder niet om. Maar dat blijft zo. Zolang wij in dit lichaam zijn, is daar niet echt aan te ontkomen. En dat is ook niet de bedoeling. Per slot, onze zonden worden vergeven. God neemt er genoegen mee. Laat het zoals het is. Laat het zo. Dat is wat vergeven immers eigenlijk betekent. Grondwoord voor vergeven is namelijk gewoon het woord voor laten, in de zin van er niks aan doen, met rust laten, negeren. Dat blijft namelijk verder wel zo, die zonde, maar die wordt niet toegerekend. Daar gaat het maar om. Dat hoeft dus niet een probleem te zijn. Maar de zonde dienen, dat kun je ook zondigen noemen immers. Zondig is ook maar gewoon zonde, maar dan als werkwoord. En hoe je dat dan formuleren wilt, ja. Nou, kennelijk is het hier zonde dienen. De gedachte is namelijk, in ieder die uit God geboren is, dient niet de zonde. Wij zijn immers van de zonde als zodanig vrijgemaakt. En dus, zullen wij in de zonde blijven? Nee. Zullen wij de zonde dienen? Nee. Zullen wij zondigen? Nee. Maar over die positie gaat dat. En andersom, die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. En let op hoe het er staat. Er staat niet, die uit God geboren is, wordt door God bewaard. Of die uit God geboren is, is schaap van de kudde en die heeft dus een herder en die herder bewaart ons. Dat bestaat ook allemaal. Maar hier gaat het over de verantwoordelijkheid die wij als kinderen Gods zelf hebben. Wie uit God geboren is, zou niet de zonde dienen. Zo zou men dat woord zonde gelezen. Maar ik heb u al gezegd, de apostel is niet erg gedetailleerd in zijn formuleringen. Hij mag dan nogal filosofische waarheden uiteenzetten, maar zijn woordkeus is tamelijk beperkt. En daar gaat het maar om. Hij drukt zich eigenlijk lomp uit, als het er nou helemaal over gaat. Als ik het eens een keer zeggen mag. Maar, en vandaar dit woord, zondigen. Maar Paulus noemt dat de zonde dienen. En ieder die uit God geboren is, die dient niet de zonde. Hij zondigt natuurlijk wel. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf. Dat heeft namelijk met onze persoonlijke keus te maken. Wanneer wij kiezen om inderdaad de Heer te dienen. Of zullen we de andere uitdrukking gebruiken uit 1 Johannes 1. Wanneer wij ervoor kiezen om in het licht te wandelen, is het daarna de Heer die ons bewaart. Dat is waar, maar de verantwoordelijkheid lag toch bij ons. Het was onze keuze. En voor degene voor wie dat te moeilijk is, wel, dat wij kinderen God zijn is toch ook onze keuze? Dat hebben wij weliswaar niet bewerkstelligd, maar het is wel het resultaat van een keuze die wij gemaakt hebben, op grond van dat we in de schrift worden opgeroepen om die keuze te maken. Begrijp je me goed? Ik heb nou geen tijd om echt daar nog uitgebreid op in te gaan, en het is hopelijk ook niet nodig, maar het is natuurlijk wel zo dat men in de loop van de kerk dan wel theologische geschiedenis deze dingen hevig door elkaar gehaald heeft, hè? En er halszaken letterlijk van gemaakt heeft, van de vraag, ja, wie doet het nou eigenlijk? Of wiens verantwoordelijkheid is het nou eigenlijk, onze zaligheid? Dat heeft rechtstreeks van doen met de leer van uitverkiezing die daaruit is ontstaan. Regelt God het? Of regelen wij dat? Is het Gods verantwoordelijkheid of is het de verantwoordelijkheid van de mens? Nou, het is heel eenvoudig. Het is onze keuze alsnog. Nadat God eerst zijn keuze bekendgemaakt heeft. God zegt, ik kies allen die geloven. En wij worden dus opgeroepen om te geloven, opdat wij zouden deel hebben aan een werk dat God vervolgens aan ons en in ons doet op grond van ons geloof. En zelfs naar de mate des geloofs, om zo te zeggen. Nou ja, dat is ook een Bijbelse term in dit verband. Maar het is de Heer die het doet. Maar de verantwoordelijkheid voor of hij het doet, ja, die ligt bij ons. Maar als wij die keuze maken, is het zeker dat hij doet. Dat hij een goed werk aan ons begint. Op het moment dat wij tot geloof komen. En dat hij het goede werk dat hij in ons begonnen heeft ook zal voleindigen tot op de dag van Christus. Met dank aan Filippenzen 1 vers 6. Zo zit hij gewoon. En dat is waar het hier over gaat. En daarom, die uit God geboren is, bewaart zichzelf. Kunnen wij dan onszelf bewaren? Nee, normaal gesproken niet. Maar de gedachte is gewoon dat wij een keuze gemaakt hebben voor de Heer. En dan is het de Heer die ons bewaart. Moeilijker is het niet. Kijk, de Heer bewaart zijn volk, maar wie er bij zijn volk hoort, ja, Die heb ik eens nagevraagd aan Rut, weet u wel. Die was een Moabitische. Maar ze koos voor de Heere, voor Jehovah, de God van Israël. En leefde dus ook onder de Israëlitische dan wel goddelijke wetten enzovoorts. En maakte gebruik van die wetten ook. In ieder geval die van de lossing. En dat is wel een van de belangrijkste ook, denk ik wel eens. Maar het was haar keuze, maar daarna was het de Heer die het doet. Dat is bij ons ook zo, dat is bij de apostel Paulus ook zo. Die gaat naar de Heer en zegt, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En toen zei de Heer, hou je maar rustig. Hè? Voorlopig viel er nog niet zoveel te doen, eigenlijk. Toen hij dat vroeg. Maar vooruit. Maar zo zit dat, hè. Bovendien, het is dezelfde formulering, daarom hoef ik er eigenlijk niet meer op in te gaan. Het is dezelfde formulering als in hoofdstuk 3, vers 3. Maar ja, ik heb u al laten zien even gauw dat er verband is tussen hoofdstuk 3, het eerste gedeelte, en dit laatste gedeelte van hoofdstuk 5. Hoofdstuk 3, vers 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Kunnen wij dan onszelf reinigen? Nee, de Heer reinigt ons. Maar het is onze verantwoordelijkheid om dat te laten gebeuren. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus. Maar dat heb ik misschien maanden geleden ook al gezegd. Ja, dat is geloof. Dat is vertrouwen op. Precies. En we laten de Heer dat dus gewoon doen met alle consequenties van dien. Maar het is onze keuze. En dus ook geloof, ja, inderdaad. En ieder die deze hoop op hem heeft, wordt op grond daarvan door hem gereinigd. Zo kun je het ook zeggen, dan is het technisch juist. Maar waarom moet het nou technisch juist zijn? Zoals Johannes het beschrijft, is technisch misschien niet juist, maar het is wel juist wat er staat. Hoe bewaren wij onszelf? Door deze hoop op hem te hebben. Door deze verwachting van hem te hebben. En op gelijke wijze, wij bewaren onszelf door inderdaad in het licht te wandelen, om zo te zeggen, door voor die Heer te kiezen. Die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij worden niet gevat door de boze. Daarom ga ik altijd zo tekeer, nou ja, ik vind dat het wel meevalt, maar daarom ga ik altijd zo tekeer tegen al die waarschuwingen van dit mag niet en dat mag niet en dit is van de duivel en dat is occult enzovoort. Niet omdat dat niet juist zou zijn, maar gewoon omdat dat geen zin heeft om dat allemaal op die manier naar voren te brengen. De boze vat ons toch niet. Hoe zou je kunnen? Vooropgesteld, maar daar zit een echte moeilijkheid, vooropgesteld dat wij willens en wetens bereid zijn de Heer te dienen en die keuze ook gemaakt hebben, bewust. Dat is alles. Waar staat dat eigenlijk? Dat er staat dat wij ons aan God zouden onderwerpen en zo de duivel zouden wederstaan. Ik meen dat het Jacobus was, maar het kan ook Petrus geweest zijn. Nee, het was Petrus, dacht ik. Ja, moet ik even zoeken. Nou, daar is het toch, Jacobus. Jacobus 4 is het. Vers 6 en 7. Vers 6, ja, hij geeft meerdere genade. Daarom, zegt de schrift, God wederstaat de hoogmoedigen, de hoogvaardigen. Maar aan de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan gode, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En mijn vraag naar aanleiding van het vers is altijd, hoe doe je dat de duivel wederstaan? Nou, ik heb geen tijd meer om te zeggen door sjaaltjes uit te delen of zoiets, maar dan moet ik weer uitleggen wat dat ook al was, jaren geleden. Maar goed, hè? Hoe wedersta je de duivel? Gewoon door je aan God te onderwerpen, that's all. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Of, zullen we het anders zeggen, door de geestelijke wapenrusting aan te doen. En dan zullen we al in staat zijn om al die vurige pijlen van de boze af te weren. Dat is Efeze 6. En waar die pijlen trouwens vandaan komen, joh, dat interesseert ons trouwens toch niet. He? We weren ze toch af. En wie ze dan afschiet, dat hoef je allemaal niet te weten ook. Men wederstaat de duivel alleen maar wanneer men zich aan de Heer onderwerpt. Dat zou men dus doen. En dat is wat Johannes hier zegt op zijn manier. Namelijk, die uit God geboren is, bewaart zichzelf, namelijk de boze vat hem niet. Indien wij in het licht wandelen, komen wij niet in de duisternis terecht. Wij kiezen voor het licht, namelijk. Nou goed, dat was hoofdstuk 1 dan. En dan vers 19. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Ik persoonlijk zou het vertaald hebben met de boze. Is toch hetzelfde, gewoon bepaald lid wordt er voor de boze. Want dat is de min of meer vaste uitdrukking bij Johannes althans. Ook in het Johannes-evangelie, de boze. Verlos ons van de boze, dat is trouwens niet Johannes, dat is Matthäus al. De hele wereld ligt in de macht van de boze. Niet maar het boze, maar ook de baarlijke, de persoonlijke duivel uiteraard. Maar die boze, uit vers 18, die vat ons niet, hoewel wij in de wereld zijn. Hij kan dat niet zolang wij in het licht wandelen en de Heer dienen, want de Heer zorgt voor zijn personeel. Dan wel, de hoge priester is verantwoordelijk voor de priesters. En hij is trouw aan degene die hem als hoge priester heeft aangesteld. Maar dat is de variant van Hebreeën 3. Goed. Maar hoe wandelen wij dan in het licht? Nou, dat is het volgende vers. Vers 20. Doch, let op het doch nu even, maar... Heeft dat dan iets met het voorgaande vers te maken, wat nu volgt? En mijn antwoord is, ja zeker wel. Er staat, doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is. Dat is het tegenovergestelde, of hij is het tegenovergestelde van de boze. Daarom lees ik liever niet het boze, de boze. De boze vat ons niet, de hele wereld ligt in de boze. Vers 20, doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is... En die zou ons bewaren voor de duisternis. Die zou ons bewaren voor de boze. Die zou ons in het licht doen wandelen. Maar hier staat, en heeft ons het verstand gegeven op dat, of gewoon dat, dat wij de waarheid, maar nu als persoon en dus de waarachtige, hij die de waarheid is, betekent het eigenlijk, hè, dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, deze is de God die de waarheid is. En bovendien, die God is de levende God. Hij heeft het leven in zichzelf. Daar gaat het om. De aardigheid van de uitspraak zit eigenlijk in de uitdrukking... Hij heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. Hoezo verstand? Nou, is heel gemakkelijk... Licht heeft met waarheid te maken en waarheid heeft natuurlijk wat ons betreft met verstand te maken. Je moet de waarheid kennen namelijk. En dat doe je als het goed is met wat dan verstand heet. Maar het idee is dat de mens in de praktijk zijn verstand gebruikt. U weet wel, het verstand is wat de mens onderscheidt van de dieren. En voor de rest is het hetzelfde, maar de mens heeft verstand. Waar de eigenaardigheid is dat de mens zijn verstand gebruikt, is precies de verkeerde richting. Want wat hij met zijn verstand doet, is allerlei ideeën ontwikkelen. U weet wel, uitvinden. Ontdekken is niet het goede woord. Dat zou niet verkeerd zijn, ontdekken. Maar wat hij de bedekking ergens afhalen. Nee, wat hij doet is niet ontdekken, wat hij doet is uitvinden. Staat in Prediker ook trouwens. Hè? De mens vindt het zelf uit. Nee, dat zou niet de bedoeling zijn. Maar dat doet een mens in de praktijk wel. De hoogste menselijke wijsheid, vind je uitgedrukt niet in onze moderne technische kennis, maar in de zogeheten filosofie. Maar de filosofie is menselijk denken. Een mens die de wereld om zich heen beschouwt en dat probeert in zijn gedachten te vormen tot een samenhangend geheel, bij voorkeur ook met nog één doel. Maar hij bedenkt het zelf. En sommigen komen dan tot verschillende doelstellingen, dan krijg je dus verschillende richtingen uit de filosofie, zal ik maar zeggen. Waarom denk ik nou aan Ouweneel? Nou ja, omdat hij filosofie heeft gestudeerd en tegenwoordig lesgeeft in calvinistische wijsbegeerte. Calvinistische filosofie. Zeg, als het filosofie is, kan het nooit uit God zijn. En Calvin zal het niet leuk vinden, vrees ik. Maar, hoezo filosofie? Dat is een leuk vak, maar je moet het niet in verband met de Bijbel brengen natuurlijk. Want het is precies het tegenovergestelde. De Bijbel waarschuwt ons voor filosofie. Dan zegt u natuurlijk, ja, voor menselijke filosofie. Dan zeg ik, nee, filosofie is altijd menselijke filosofie. Het is menselijk denken. Begint met niks, kijkt om zich heen, ziet de wereld en vraagt zich af, wat is dat voor een wereld? Wat is het doel ervan? Hoe hangt het samen? Welke plaats neem ik daarin? Enzovoorts. U weet wel, de bekende levensvragen. En hij creëert zichzelf een antwoord. Rubriceert de vragen, rubriceert de thematiek en stelt antwoorden voor en vergelijkt het met elkaar. En zo ontstaat filosofie. De Epicureese, dan wel de Stoïcijnse. Want die worden in de Bijbel genoemd, dus die ken ik ook nog even. Hè? Uit Handelingen 17 enzovoorts. Maar dat is wat de mens met verstand doet. Maar het heet in de Bijbel vleeselijk verstand. Het heet trouwens ook verstand in de boze werken. Het is precies hetzelfde. En de Bijbelse gedachte is... Nee, laat ik het anders zeggen. De Bijbel, het woord van God, openbaart ons, onder andere in dit vers, maar in nog wat andere schriftplaatsen uiteraard ook, dat wij dat verstand hebben ontvangen, opdat wij de waarachtige en dus de persoonlijke waarheid, Christus dus, zouden leren kennen. Begrijp u me goed? Ons verstand zouden wij niet gebruiken om uit onszelf en uit onze wereldbeschouwing iets te ontwikkelen. Ons verstand zouden wij gebruiken niet als een soort zender, maar zouden wij gebruiken als een soort ontvanger. Het verstand stelt ons in staat, eventueel, maar het stelt ons in staat om God te leren kennen en om te begrijpen wat hij tot ons zegt. En daar zit het grote probleem. Ik heb geen tijd meer om erop in te gaan. Maar goed, ik heb er laatst een band over volgesproken. En op een andere plaats, die neem ik volgende keer dan wel mee. Die heb ik al bij me geloof ik. Dat gaat over het idee dat religie, godsdienst, niks anders is dan het denken van de mens, waarbij hij probeert via zijn gedachten en zijn wijsheid, zijn overwegingen, dan wel zijn meditatie of wat het maar is, te komen tot het hogere, tot God. En dat aan God aan te bieden. En in alle kerken en kringen vind je dat dus ook terug. Ook in niet-christelijke godsdiensten. Je vindt het overal terug. Menselijke ideeën om zo tot God te komen. De meest platvloerse variant is die van menselijke werken natuurlijk. Maar die moet men eerst ook zelf uitvinden, bedenken. Dus het is toch menselijk denken en zo naar God gaan. Maar het moet andersom. Alleen dat heet geen godsdienst, dat heet geen religie, dat heet geloof. Namelijk, wij zouden van God ontvangen. Hij spreekt tot ons. En gek is, religieuze mensen zeggen dan, nou ja, wij zijn toch niet in staat om dat te verstaan. Dan zeggen, ja, dan heb je het over je huisdieren, die verstaan dat niet. Maar wij, die van God het verstand gekregen hebben, wij kunnen dat wel verstaan. Maar we moeten dat verstand daar wel voor gebruiken, uiteraard. Beschikbaar stellen. Ja, ik wind me altijd een beetje op bij dit soort onderwerpen. Omdat men natuurlijk altijd loopt te roepen, ja, maar geloof gaat buiten het verstand om, heeft niks met elkaar te maken, enzovoorts. Ook in evangelische kringen wordt het heel hard geroepen. Ik ben er mijn leven lang tegenop gelopen. Zeggen, jij wilt de Bijbel bewijzen. Ik niet, ik predik gewoon wat in de Bijbel staat en dat hij zichzelf bewijst. Ja, logisch, natuurlijk. Het is het woord van God en ons verstand zouden wij gebruiken om de waarheid en daarmee Christus te leren kennen. Dat kan namelijk, sterker nog, dat moet. En er is niemand die kan zeggen, daar ben ik te dom voor. Want dat hebben we nou zojuist uitgebreid besproken. Daarom zouden wij bidden, indien iemand aan wijsheid ontbreekt. Nou goed, bovendien verbaas ik me er altijd over hoe toch redelijk gecompliceerde zaken in de Bijbel op eenvoudige wijze worden voorgesteld. In de vorm van beeldspraak of voorbeelden of gelijkenissen of wat het maar wezen mag. In de praktijk valt het wel mee, denk ik altijd. Maar niettemin, wij hebben geen excuus. Wij zouden de geest ontvangen, die zou ons in heel de waarheid leiden. Niet maar in het deel wat wij begrijpen kunnen. Of willen. Hij zou ons in heel de waarheid leiden. En hij heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige kennen. Dan nog eens een schriftplaats. Wat zei de Heer ook alweer tegen zijn discipelen na zijn opstanding? Een van zijn eerste woorden. Nee, een van de eerste woorden. Hij zei het niet, hij deed iets. Er staat in Lucas 24, toen opende hij hun verstand, zodat ze in staat waren een godsdienst te ontwikkelen en te prediken. Helemaal niet. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Nadat er eerst stond trouwens, een paar versen daarvoor, dat hij hen de schriften opende en toen waren hun harten, dat is ook hun verstand trouwens, de inwendige mens, in hen brandende. Enzovoorts. En daar gaat het om. Jacobus zegt het trouwens ook. Die zegt eerst, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die in ieder middelijk geeft. En daarna zegt hij, in ieder mens zijn ras om te horen. En traag om te spreken. Ik weet dat het een beetje beroerd klinkt uit mijn mond. Maar het is nou eenmaal zo dat mensen die veel spreken, gewoonlijk weinig nadenken. Daar hebben ze geen tijd voor. Ze creëren wat, ze luisteren niet.